Van harte welkom luisteraars bij de Relationele Sferen podcast. En het is alweer een tijdje geleden, bijna 2 maanden geloof ik, dat ik er eentje online heb gezet. Maar in de tussentijd is er een lieftallige dame die mij een berichtje stuurde en ze zei: hey, zullen wij eens een keertje kletsen over het innerlijk kind? En ik dacht eerlijk gezegd, het innerlijk kind, wat weet zij daar nou van? Maar zij doet natuurlijk ademwerk en het gaat hier over Jiska. Welkom, Jiska.
Dankjewel.
Hartstikke leuk dat je er bent. Jij krijgt zo de gelegenheid om zelf ook even jezelf kort te introduceren. En dan zo gauw mogelijk weer door met de rode draad van het verhaal voor de luisteraars. En aan het einde wil ik dat je nog eventjes wat over je werk vertelt en dat je misschien voor de luisteraars een aanbod kan doen. Hmm. Dan is iedereen weer happy en dan hebben we een win-win-win situatie.
Win-win-win.
Ja. En vandaag gaan we het hebben over het innerlijk kind. Ik wil even heel kort uitleggen wat dat in mijn werk of volgens mij betekent. En dan kan Jis ook eventjes uitleggen wat het voor haar is. Als je het hebt over ingrijpende ervaringen die kunnen gebeuren van je eerste tot en met je 20ste levensjaar. Er zijn vitale functies in de hersenen die eigenlijk tegen ons zeggen: dit is het begin van de herinnering, dit is het middenstuk van de herinnering en dit is het einde van de herinnering. Maar als het gaat over traumatische gebeurtenissen, dan gaat de afsluiting van de herinnering niet goed. En dat heeft als functie dat als je in vergelijkbare situaties terechtkomt, dat er dan waarschuwingssignalen worden gegeven. Hé, we lopen gevaar. We moeten onszelf op een bepaalde manier beschermen. Of we moeten er ons tegen beschermen door te strijden, door te vechten. Fight or flight reactie. En wat er dan gebeurt als het tussen je eerste en je 20ste levensjaar gebeurt, dan ontwikkelen we ons wel verder als volwassenen. Maar die kinddelen die rond die tijd beschadigd zijn geweest in de impactvolle gebeurtenissen, die blijven een beetje achter. En zo hebben we als volwassenen delen in ons die kinddelen genoemd worden. En als we daarin verwond zijn geweest, dat is metaforisch, want we zijn soms niet echt verwond, maar soms ook wel fysiek verwond, dan hebben we het over een innerlijk kindpijn. En daar gaan we het vandaag over hebben. En Jiska en ik hebben eerder ook contactmomenten gehad waarbij we het gehad hebben over masculiniteit en femininiteit en hoe dat een relatie kan beïnvloeden en hoe we daarin kunnen verbeteren als partner. Dus als we daarvoor de tijd hebben, gaan we het daar ook nog even over hebben. Maar dan wil ik Jis nu even aan het woord laten om te vertellen wat ze doet, kort. Mm. En wat haar definitie is van het innerlijk kind.
Mm, mooie vraag. Ja, ik ben ademtherapeut in het heel kort. En voor mij is de adem een tool, waaronder dat er nog meer fantastische tools zijn, waaronder systemisch werk, NLP-technieken, maar ook kindheling, die je weer dichter bij jezelf brengen. Letterlijk, omdat we, als jij het hebt over, we raken ergens beschadigd, gaat het erom dat we daarbij wegraken bij onszelf, bij onze kern. En ik gebruik, de adem is voor mij de belangrijkste tool daarin.
Om weer terug te gaan naar onze authentieke zelf.
Eigenlijk, ja, dat is het. Ja. En met de adem ga je daarin dus ook weer helen. Die stukken helen, wat jij zei, die beschadigd zijn en die weer opnieuw doorleefd moeten worden. Omdat je het anders blijft het dus vastzitten in dat systeem.
Ja.
En dat vind ik het interessant, want ik ben heel cognitief vanuit de basis ingesteld. Ja. Want zelfs emoties lost ik altijd met mijn hoofd op. Alleen op een gegeven moment kwam ik daar gewoon achter. Dat werkt niet meer. Ik raakte in een burn-out. En toen dacht ik, er moet iets anders zijn waardoor ik door die stukken heen kan werken. Die werken voor de lange termijn. In plaats van dat ik eigenlijk cognitief begrijp wat er gaande is en wat er gebeurt. Alleen toch lukt het me niet om bepaald gedrag bijvoorbeeld vol te houden.
Of te veranderen.
En bij mij was het heel erg perfectionisme, maar ook mijn stem gebruiken letterlijk. Laten zien wie ik ben en wat ik in huis heb. En me dus maar klein houden eigenlijk. Je weet ergens, er zit meer in me dan eruit komt. Maar het lukte me niet om vol te houden. Dus ik ben daardoor op pad van mindfulness gekomen en uiteindelijk ook ademwerk. Dus dat is wat ik doe. Mezelf hierin helpen in de basis. Lekker ademen.
Dat doe je dagelijks?
Zoals nu ook. Nee. Kijk, de adem werkt voor mij fantastisch op 2 manieren. De eerste is dat je op elk moment toegang hebt tot de adem. Ja. Zoals wij hier nu zitten, kan je opmerken wat gebeurt er met mijn adem. Dus het is letterlijk een spiegel.
Ja.
Om te zien, hoe zit ik er eigenlijk bij? En te kijken, kan ik hem misschien vertragen, misschien sturen. Misschien kan ik hem gewoon even laten zijn zoals die is. En de andere kant is het helingstukje. En ik werk vooral met ambitieuze mensen die meer uit zichzelf willen halen. Die nog een tandje erbij willen zetten. Die ambitieus zijn op een positieve zin. Maar ook wel op een zin waarbij je valkuilen hebt. En te hard door aan het werken bent. En de adem op een helingsmanier is wel weer een intensieve vorm. Dus dat is zeker niet iets wat je dagelijks kan doen. Omdat je dan weer je systeem een optater gaat geven. Mm-hmm. En dat zie ik ook wel veel gebeuren. Mensen die toch al van zichzelf eigenlijk dat hard werkende stukje in zich hebben. Als ze op een helingspad komen, dan gaan ze daarin weer heel hard werken. Dus dan gebruikt de adem juist meer om echt te verzachten, in dat lijf te komen en weer contact te maken met dat stuk in je wat gevoeld mag worden. Dus mm-hmm. Het werkt eigenlijk meerdere kanten op. En er zijn ook ademhalingstechnieken waarbij je wat korter op een bepaalde manier ademhaalt en je toegang krijgt tot herinneringen. En misschien met kindpijn en waarin ik visualisatie en innerlijke kindheling inzet om letterlijk iets te helen.
Ja.
Dus dat is denk ik wel op jouw vraag hoe ik het voornamelijk zie en gebruik. Is het voor mij een tool in mijn toolbox om uiteindelijk mensen te helpen meer rust te ervaren, meer overzicht te ervaren? En gebruik ik het vooral aan het einde vaak van een ademsessie, waarin dus het systeem al iets meer open staat. En dan een visualisatie van je eigen kinddeel.
Ja, precies.
Om te kijken naar dat 7-jarige kind wat toen gekwetst is, wat niet gezien is of niet gehoord is of letterlijk gepest is.
Of schuldig gemaakt is.
Ja, precies.
Vernederd is.
Ja.
Noem maar op. Ja.
Om die te kunnen zien met je eigen ogen. Dus in mijn geval als 37-jarige, die 7-jarige weer wat te kunnen geven wat het toen heeft gemist eigenlijk.
Ja, ja. Ja. En is dat dan, als jij dat ervaart zelf, is dat dan echt een visueel metaforisch ding? Of is het ook een heel emotioneel ding? Want hoe zou jij dan voor jezelf beslissen wanneer je wat voelt? Want het ene moment ga je vanuit de 37-jarige met de wijsheid die je nu hebt en de emotionele volwassenheid die je nu hebt, ga je dan die jongere Jiska wat geven.
Yeah.
Maar dan switch je dus ook bijna letterlijk van de jongere Jis die wat ontvangt naar de volwassene Jis die wat geeft.
Yeah.
En de heling vindt dus plaats wanneer jij je weer terugbrengt naar de jongere Jis.
Kan. Voor mij ontstaat dit heel intuïtief. Dus je kan van tevoren bedenken, oh ja, die heeft op een bepaalde leeftijd iets meegemaakt, daar moeten we wat mee. Alleen het ontstaat altijd op een bepaalde manier. Dus het kan zo zijn dat je letterlijk weer dat kleine meisje of die kleine jongen voelt.
Ja.
En dat je daarin zakt en die emoties doorvoelt eigenlijk. Of het kan zijn dat je als, hoe wij hier nu zitten, in een visualisatie je kleine ik voor je ziet en die misschien bij je neemt en omarmt. Het kan eigenlijk in verschillende vormen. Het kan ook nog, je deelt naar mijn idee ook een innerlijk kindstuk als je zelf dingen uitspreekt naar je ouders toe bijvoorbeeld. Daarmee heel je indirect weer een kindstuk in jou.
Ja,
dus het, dat ontstaat voor mij heel erg.
Ja, het is ook echt. Ik zie ook echt dat het de wisselwerking is. Dus het gaat niet alleen om het ontvangen van hetgeen wat je nodig hebt, wat je niet gekregen hebt als kind. Maar ook juist die wisselwerking van het jezelf dat kunnen geven. Want dat gebeurt ook in ons volwassen leven.
Mooi.
Dat we soms in die oude kindpijn schieten. En ook letterlijk ons zo voelen zoals we 7 waren of 14 waren. En als jij op dat moment jezelf dat kan geven in je volwassen leven, dan is het dus ook in het hier en nu. En zo is het eigenlijk. Dus verwijderd raken van jezelf en steeds weer jezelf terugvinden, dat hele proces, daar gaat het over. En mensen worden daar, als het goed is, steeds handiger in. Als ze geleerd hebben hoe ze dat moeten doen.
Zeker, ja. En dat is wel mooi dat je het zegt, want voor mij, of het nou een ademsessie is of systemisch werk, het echte werk zit hem in het dagelijkse leven. In inderdaad de pijn waarin je weer wordt geraakt. En kun je die zien? Kun je die vangen in het moment, letten? Kun je hem grijpen? En kun je daar eigenlijk weer doorheen werken?
Ja.
Want ik denk dat we als mens allemaal een soort van, dat is ook weer dat systeem wat jij heel mooi uitlegde, een systeem in ons hebben die eigenlijk vermijden. Die willen weg van pijn. Dat is ook ongemakkelijk, zeg maar. Dus als je daar juist doorheen kan bewegen, daarin zit het echte werk. Ik zeg altijd, supermooi als iemand een mooie ademsessie bij mij heeft gehad of allemaal stukken heeft geheeld. Maar wat doe je er vervolgens mee in het dagelijks leven? Daar zit het. Ja. Ja.
En even kijken, dan doe ik even een klapje. Wat zeg ik? Ben het vergeten. Een klapje is, dan kan ik achteraf editen.
Ja, wat goed.
Even eens kijken hoor. Oh ja, ik wil jou een vraag stellen.
Ja. Vind je het fijn als ik tussendoor trouwens ook...
Vragen stel of iets? Ja hoor, het mag altijd.
Ja, ontstaat, ja.
Wat maken jouw klanten zo allemaal mee? Misschien dat je er een paar voorbeelden van kunt geven. Waaruit blijkt dat het innerlijke kind hun leven in de weg zit. Hmm. En hoe uitzicht dat? Misschien in de interactie met mensen, met partners, met ouders of met collega's.
Mooi.
Heb je daar een helder beeld over? Of is dat niet iets waar je in detail op ingaat tijdens je...
Ja, jawel. Ik vind het misschien wel mooi om een voorbeeld van mezelf te gebruiken. Omdat als we het hebben over die lat heel hoog leggen... Mm. en hard werken om gezien te worden... De perfectionistische kant in mij, zeg maar... dat is iets wat ik en heel lang niet heb gezien. En dit is iets wat ik in het dagelijks leven... en vaak nog steeds elke dag wel tegenkom. Waarbij ik denk, oh ja... Dit is mijn kindstuk die in haar jeugd hard moest werken om gezien te worden, letterlijk. Omdat er in mijn gezinssysteem was er veel zorg voor mijn broer en voor mijn vader. En ik wilde in de basis mijn moeder niet nog meer tot last zijn. Dus letterlijk in de pas lopen, het moest goed gaan met mij.
En het werd ook aangemoedigd van, jij geeft ons zo goed zoveel ruimte om voor jouw broer te zorgen.
Ja, ik geloof heel erg in dat dit allemaal onbewust.
Nou, okay.
Ik denk niet dat mijn moeder dit ooit zo letterlijk heeft gezegd.
Nee, maar in de houding en in de situaties. Ja. En dan word je ook geprogrammeerd van, ik moet me zo gedragen. Dat wordt aangemoedigd.
Ja, en ik denk dat elk kind in de basis wil zijn ouder niet tot last zijn. En ergens heb ik, denk ik, en dit is, ik geloof ook heel erg in, je hoeft niet altijd helemaal specifiek te weten om wel er doorheen te werken, zeg maar. En dat is ook een beetje de holistische visie die ik aanhang. Om wel te voelen, een kind stapt gewoon in een bepaalde rol. Het moet goed gaan met mij, zodat ik niet wat extra last ben voor mijn ouders. Dat is wat je denkt vanuit nature doet, zeker als er zieke familieleden zijn. Dus dat is wel iets wat ik ook in mijn business nog regelmatig tegenkom. Dat het nog beter kan, dat het nog niet goed genoeg is. En waarbij ik echt continu mag voelen, het is al goed genoeg zoals het is. En ik kan nog zoveel meer uit mezelf halen dan ik denk. En dat voel ik ook, zeg maar.
Dus. Op zijn tijd, en als het lukt, is dat ook mooi meegenomen. Het is nu goed zoals het is.
De basis is dat, ja.
En het is natuurlijk, denk ik, dan de kunst om... in wat voor oude kindpijnsituatie ook terechtkomt... om dat dan te ervaren en te voelen, dat te herkennen, die oude kindpijn. En dan wat de meeste mensen doen als het nog niet geheeld is... is dan vanuit een urgentie of vanuit een impulsief iets dan te reageren. Ja. Dus of een heftige verdediging of een controle willen grijpen of vermijden.
Ja.
En naarmate je innerlijk kind steeds iets meer heelt... probeer je dat impulsieve dus een beetje terug te brengen... en eerst eventjes te voelen... en dan een passende volwassen, misschien wel een meer volwassen reactie te kunnen geven. En dat is dan eigenlijk waar jij het nu over hebt. En dan is eigenlijk mijn vraag van... dat is super knap als je het op een gegeven moment kan... als je er heel diep in hebt gezeten eerder, een leven lang. En hoe doe je dat? Hoe ga je dan ook echt voelen en voordat je dan reageert of weer verder handelt of heel hard gaat werken, hoe doe je
Mooi.
Dat?
Ja, kijk, als je bekend bent met mediteren, dan gaat het erom dat je het in de basis kan zien. Dat je het kan vangen en dat start dus met het proces van je bewust worden dat iets gebeurt. En ook daar in de basis eigenlijk oké mee zijn. En dat werkt dus ook met de adem zo. Oh ja, mijn adem is nu misschien hoog. Mag het eventjes zo zijn?
Ja.
Want dit is ook ons oerinstinct. Hè? Als we onrust hebben of veel gedachten of een hoge ademhaling... dan moet die eigenlijk maar zo snel mogelijk weer weg.
Ja.
Maar de basis, en dat is ook voor mij en ook voor mijn klanten zo... kan je daarmee zijn En dat is dus, ja, is het oké zoals het nu is? Ja. Om vervolg te kijken, kan ik er misschien in verzachten? Ja. In de adem is dat letterlijk naar beneden sturen. In patronen is dat als je voelt dat daar nog een emotie eigenlijk achter zit, om die te durven voelen en daar ja tegen te zeggen. Dus ik ga letterlijk op de bank zitten en ik sluit mijn ogen en ik ga ze even voelen. Weet je, gewoon ermee zijn in de basis. Soms is dat al genoeg.
Ja, dus het accepteren.
Ja,
en dan
ja
zonder er tegen te willen vechten.
Ja.
Of zonder het te willen onderdrukken.
Ja.
Of zonder het te willen vermijden.
Ja.
En dan voelen dat de wereld en jijzelf ook oké is
ja
daarmee.
Ja.
En dan kan je dus weer die volgende stappen
ja
doen.
Ja. Ja, dus dat is echt in het dagelijkse leven
ja
de kleine dingetjes die ik doe. Als ik voel dat er iets ontstaat ja in het systeem, kijk of ik daar ruimte voor kan inbouwen. En er gewoon heel even mee kan zijn. En dan misschien kijken of ik iets vrij kan krijgen. Of door middel van adem werken. Of misschien, soms is het wel gewoon lekker naar buiten gaan en te gaan sporten, weet je. Ik ben ook niet iemand die alleen maar zegt dat je als een boeddha zeg maar op een matje moet zitten.
Nee.
Of... ik hou zelf ook van een wijntje en ik hou nog van festivals. En het gaat gewoon hand in hand met elkaar. Soms heb je op het moment zelf even geen ruimte. Mijn dochter is 2 jaar. Om echt daar helemaal diep in te duiken.
Mm-hmm.
Maar het feit, en zeker met kinderen ook, blijft dat het is er al. En kinderen voelen het haar fijn uit.
Mm-hmm.
En zeker met kinderen is het nog belangrijker dat je er wel iets mee doet op het moment. Ja, we kunnen denken dat als we maar doorgaan, dat een kind het ook niet merkt.
Mm-hmm.
Maar dat is wel de belangrijkste les die ik ook weer de afgelopen 2 jaar in het
ja
ouderschap heb geleerd. Ja, je moet er gewoon iets mee. Ik kan er niet meer van weggaan, zeg maar.
Nee. En hoe ziet het er dan in de praktijk uit? Want ik wil net zeggen, dat is allemaal heel mooi gezegd, daar de tijd voor nemen.
Mm.
Maar als je 1 of 2 kinderen hebt en een carrière dan, en een partner,
yeah,
dan kan het er nog wel eens bij inschieten. En dan doe je het ook soms letterlijk op het moment dat je
yeah
ook tegen je dochtertje yeah zegt, mama moet heel eventjes een minuutje...
Nou, nee, niet zo. Kijk, wij doen 's ochtends wel eens dat we gaan mediteren. En zij heeft inmiddels zo'n gong en dan slaat ze er even op. En ook al is het maar 1 minuut, zeg maar, dat je heel even bewust de dag start. Dus het gaat voor mij vooral om welk voorbeeld geven we aan haar. En dan gaan we even zitten en dan zet zij de boeddhaatjes op de mat. En soms rent ze gewoon een beetje om ons heen. Soms gaat ze op mijn schoot zitten en doen we eventjes ademhalen.
Goed.
En we hebben soms met de vingers hebben we van, nou ja, dat dit de bloem is en dit de kaars. Dus adem de bloem in en blaas de kaars uit. Daar leren we dus haar het ademstukje al mee, zeg maar. Ik denk op het moment dat ik iets voel of dat zij mij triggert in een stuk, want dat gaat natuurlijk sowieso, dat gebeurt al en dat gaat in de toekomst ook weer gebeuren, of nou je partner is of je kind. Gaat het er voor mij om dat ik mijn zenuwstelsel eigenlijk ga kalmeren. Of dat zij nou onrust heeft, ik weet niet altijd, komt het van mij of is het van haar, heeft het van een ander opgepikt. Weet je, dat, voor mij is dat niet echt belangrijk. Ik wil wel het voorbeeld geven in dat ik mijn systeem kan kalmeren. En daarmee kan laten zien, oh ja, je kan dus even een momentje nemen. Oké, mama voelt zich even verdrietig, heeft niks met jou te maken, jij mag gewoon spelen.
Mm-hmm.
Weet je, dat soort woorden gebruik ik eigenlijk.
En dan is het eigenlijk nu wel het kind op een leeftijd dat ze dat misschien als voorbeeld kan nemen. En dan vooral met samen oefenen, dat je haar dan helpt reguleren of kalmeren.
Ja, dat.
Alleen in de allereerste levensjaren zijn we als ouders toch ook continu aan het mede-reguleren
ja
voor een kind. Als
ja,
het
absoluut
ongecontroleerd
ja
huilt of onrustig is
ja
of pijn heeft. Of...
Ja, ik las toevallig laatst iets moois erover dat als kindjes zo klein zijn dat ze nou inderdaad letterlijk nog dag en nacht bijna
ja
bij de moeder liggen, dat de moeder reguleert en die stroomt eigenlijk de emoties van het kind af. En de vader is er om het van de moeder weer af te stromen.
Oh, oké.
Dus dat las ik toevallig van de week. Dat het aan het begin eigenlijk een beetje op die manier werkt. Zodat de moeder die basiszorg kan nemen en dat kan reguleren. Zoals jij het ook al zo mooi zei. En ik geloof, ja, onze dochter is ruim 2. Ik denk, hoe jonger je begint... Ze zien het toch al, ze voelen het. En als je het hebt over soms onbewuste energieën of dat er iets in de lucht hangt, zeg maar, hoe beter je dat zelf kan reguleren, dat begint al, ook al is je kind 1 week, ook al zit je kind nog in de buik, daar begint dat gewoon al. Dus
Ze nemen alles over.
Ja,
ja. Ze voelen het vanaf dan al aan, ja, de laatste maanden in de buik. Ja. Ja, ik heb dat soms ook, dat ik denk dat Tineke soms dingen doet, toch nog wel soms met vlagen hard kan werken. Ineens denk ik, hey, hallo, hallo, je hebt verlof.
Ja.
Ja, maar ik voel me goed. Ja.
Ja.
Maar het gaat nu niet ook alleen maar om jou, hè?
Ja.
Even kijken hoe we daar een middenwegje in kunnen vinden.
Ja.
En, want ik geloof erin dat bepaalde energieën, of het nou is gehaastheid of irritatie of iets lukt niet of ik moet iets voor elkaar krijgen, zijn allemaal energieën.
Ja.
Als dat kind dan ook zo in je systeem zit, dan heb ik ook zoiets van, hé, mijn kind, voorzichtig.
Ja, weet je, ook al doe ik veel helingswerk en is het voor mij een soort van normaal geworden, ook ik ga fouten maken,
zeker,
zeg maar.
En
mijn kind beschadigen.
Daar zijn we mensen voor, toch?
Ja, ik heb niet de illusie dat ik het helemaal perfect ga doen. En dat ik denk ook niet dat de bedoeling is.
Maar het is wel fijn ook dat je dan een partner hebt, als je nog samen bent, die jou daarin en je elkaar in de gaten kunt houden daarmee.
Ja,
en dan
zeker.
Kijken, wat is dan de juiste middenweg?
Ja, zeker.
Ja.
Want hoe doe jij het, als je het nu ziet, het reguleren, zeg maar, van, nou ja, van stukken die je in je dagelijks leven tegenkomt? Wat,
ja, dat heb ik dan precies hetzelfde. Dat ik dan voel, er dient zich iets aan waarmee ik mezelf tegenhoud, of juist waarmee ik vind dat ik de rust moet pakken. En dan ga ik daar echt naartoe.
Hmm.
Ik ga daar op geen enkele manier. Ik kan mezelf wel helpen door dan te gaan wandelen een stuk. Er is hier heel veel natuur. We wonen hier aan een natuurgebied. En daarmee reguleert het al heel erg. Maar zo op zijn tijd ook wel. Nou, ik kan niet, zoals jij doet, waarschijnlijk volledig koud douchen. Dus ik wel dat alleen maar het koud open staat. Maar dat niet de hele douche-sessie lang, zeg maar.
dat is geen goede fout, hè?
Ik doe dat alleen de laatste 2 minuten. En dan totdat mijn adem weer rustig
supergoed
is. En als ik daarvoor de motivatie of de tijd heb, dan is het in de ochtend Breath of Fire of Ego Eradicator.
Oh, wat grappig.
Naar mijn buik, via mijn neus en dan een paar minuten. En dat helpt, maar ik denk, als je het hebt over zelfliefde en de zachtheid voor jezelf, dat is de basis. Dus wat er zich ook aandient, niet jezelf veroordelen, niet je partner veroordelen.
Mooi.
Dat is mooi.
Ja.
En dat is dus hoe het gaat met kind ook voor Jis. En waar ik nu ook nieuwsgierig naar ben, want ik zag even een kort videootje over wanneer jij een live dag gaf. Die heb ik ook gedeeld in mijn stories.
Oh,
is dat jij ook, dat ze allemaal zo op een rij zitten, op een matje. Maar dat je ook eventjes een stukje theorie behandelt.
Ja.
Zodat ze ook weten en bewust zijn van wat ze in dat lijf aan het doen zijn.
Ja.
En hoe werkt dat als ik dan met bepaalde ademhalingstechnieken zuurstof in mijn systeem breng en dan oude stukken heel of aanraken of boven water haal of bewust maakt?
Ja.
Hoe werkt dat?
Ja, ik kan het soms nog niet helemaal uitleggen. Nee hoor,
maar het werkt.
Ik ben zelf heel erg van het voelen. Weet je moet het gewoon voelen en meemaken en dan begrijp je het. Ik kan het soms ook letterlijk niet helemaal uitleggen.
Oh, je geeft niet de wetenschappelijke onderbouwing van.
Ja, deels wel hoor, zeker wel. Maar het helingsstuk waar je het nu over hebt is eigenlijk bij iedere persoon zo anders en ontstaat zo anders. Ik kan wel uitleggen hoe ik werk uiteraard. Het werkt sowieso op verschillende lagen in je systeem door. En het mentale is iets, het wetenschappelijk, wat we heel goed kunnen begrijpen, zeg maar. Met ademhalingsoefeningen zorgen ervoor dat het koolstofdioxide en de zuurstof, weet je, dat weer in
cyclus,
balans wordt.
Ja.
Dus dat kunnen we begrijpen, allemaal met ons brein. En daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek, ook als je het hebt over Wim Hof, koud douchen.
Ja.
Dat was natuurlijk eerst de gek die in die ijsbaden sprong. Nou, er komt natuurlijk steeds meer onderzoek naar hoe het echt ondersteunend is voor de korte termijn en voor de lange termijn. Het helingsstuk is soms iets, zeker wetenschappelijk gezien, natuurlijk wat minder makkelijk uit te leggen.
Minder meetbaar,
ja,
energetisch.
Ja, het gaat inderdaad, voelen is helen. Dus het zijn altijd liggende sessies. Waarbij je, ik doe verschillende technieken, maar bijvoorbeeld 30, 40 keer in en uit gaat ademen en dan richting retenties gaat werken. Waarbij je eigenlijk elke keer een laagje dieper zakt in je systeem. En ook daarmee toegang krijgt tot je onderbewuste.
Mm-hmm.
En dat is dat fight-or-flight systeem wat jij ook zegt. Ergens raken we beschadigd, waar je normaliter wil vechten of wil vluchten, ja, lukt niet. Dus het wordt vastgezet in je systeem. Ja. En met de adem maak je dat eigenlijk weer vrij. En ga je dat letterlijk doorademen eigenlijk. En de ene gaat heel erg trillen of shaken. De andere gaat opeens huilen en die denkt echt, nou, ik kwam hier echt prima naartoe. Wat is dit? De andere moet lachen.
Verkreukt kom ik eruit.
De andere voelt zwaarte, leegte. De ene is heel erg in gevecht met zichzelf over het willen begrijpen. Want ook dit is iets wat ik veel terugzie. Dat we willen graag begrijpen wat er gebeurt. En eigenlijk, ik leg wel een stukje uit. En ik denk, de video die je hebt gezien gaat over een intersport-event. Maar zo min mogelijk. Ons brein wil iets weten en gerustgesteld worden. Maar ik duik zo snel mogelijk dat lijf in. Omdat daar het werk zit. Daar moet uiteindelijk dingen letterlijk vrijgemaakt worden. Dus dit is hoe het voor mij werkt. Ja.
En dat is echt iets heel erg wat veel voorkomt. Hè? Dat mensen niet naar dat gevoel kunnen, of het wel kunnen, maar het vervolgens meteen gaan intellectualiseren of het mentaal gaan maken.
Klopt.
Om er maar uiteindelijk toch nog even niet aan te hoeven, omdat het zo groot en eng is.
Ja, en het is ook ons brein die het wil begrijpen. Ja. We willen weten wat er precies aan de hand is en we willen het snappen en begrijpen. En waar komt het dan precies vandaan? Dus dit is ook inderdaad ook weer onze drang naar veiligheid natuurlijk, waardoor ons brein denkt, nou, wat is hier nou eigenlijk gaande? Maak het even duidelijk voor me.
Ja.
En dan is inderdaad de les, ga maar gewoon voelen. Kijk eens of je bij dat voelen kan blijven.
Ja, ik vind het mooi dat je dat zo zegt over die verschillende uitwerkingen wat het heeft op al die mensen die dat doen. Ik heb één keer ook zo'n groepsessie gedaan en ik kwam meer in de dat krampding, dat je dan als een soort van Tyrannosaurus Rex en ook in mijn onderrug zoveel spanning gevoeld, ook wel emotie aan kunnen tikken, gelukkig. Maar zo al die mensen die dan allemaal op een rij liggen, de een is helemaal in de gloria en de ander is helemaal alsof ze in extase was.
Yeah.
En de ander helemaal in verdriet en zichzelf klein maken. Het was zo belangrijk dat er dan een paar begeleiders bij waren die jou konden laten voelen dat je veilig was. Ik vond dat wel een hele waardevolle toevoeging.
Nou zeker,
En ik denk dat het uiteindelijk is het natuurlijk onaangenaam als je daar verkreukt uitkomt, om het zomaar te zeggen. Maar het feit dat je het hebt aan mogen raken is al een hele winst.
Nou zeker.
En dan is het ook wel fijn als je wat huiswerk meekrijgt en thuis kan oefenen.
Ja.
Al is het een bloem ruiken en de kaars uitblazen.
Als jullie dochter straks twee is, dan zie ik misschien de reels voorbij komen dat jullie dat doen.
dan is het ook wel handig als mensen het zelf kunnen onderhouden. Krijgen ze bij jou daar ook een soort van oefening of huiswerk
voor
mee?
Dan
moeten ze weer
een
kaartje.
Nee, zeker. Wat ik zei, weet je, het echte werk zit in het dagelijkse leven. Dus ik bied losse ademsessies aan. Er zit altijd na 2 weken een integratiecall bij. Om eens even te kijken, wat gebeurt er inderdaad? En nogmaals, de een is super opgelucht na de sessie. En die denkt echt, wow, ik heb die blokkade doorbroken. En precies, weet je, die kan het ook precies bewoorden. Ja, het was dit en dat en die blokkade en weet je dat. En dat zouden we het liefst natuurlijk allemaal willen. En
dat is ook een vaardigheid voor veel mensen. Om datgene wat je voelt en doormaakt
onder
stappen,
woorden.
Om dat echt zo concreet is onder
ook,
woord te brengen.
Ja.
Dat is het ook.
Maar ja, weet je, als je het hebt over energetisch werk, het gaat gewoon op die onderlaag, werkt het door. Dus voor heel veel mensen is het niet zo groot. We willen misschien dat het heel groot is, maar het werkt op die onbewuste laag heel erg door. En dat ontstaat de dagen daarna ook vaak, waardoor je ook echt wel je kwetsbaarder voelt. En je laagje is er letterlijk even af. Dus alles komt intenser binnen. Dat is gewoon eigenlijk bij iedereen zo na een ademsessie. En dan is het de vraag, wat doe je met de triggers? Want eigenlijk wordt alles alleen maar uitvergroot. Wat je normaal een beetje zou triggeren, wordt je nu heel erg getriggerd. En dan is het echt de vraag, wat doe je daarmee? En dan leer ik je tools aan om op het moment zelf te kijken, hoe kan je dat helen? Want zelfheling is uiteindelijk de belangrijkste tool om er dus echt mee te kunnen gaan zitten.
Ja.
Wat doe ik dan? Welke woorden kan ik misschien naar mezelf gebruiken? Maar ook, want ik werk ook met veel mensen met angst- en paniekklachten, welke ademtools heb je om je systeem te kalmeren en je systeem dat signaal te geven, ik ben veilig.
Mm-hmm.
Want angst- en paniekklachten is natuurlijk onveiligheid in je systeem. En dat kan niet altijd door alleen maar emoties te uit te brengen. Soms moet je eerst kalmeren, stabiliseren om met trauma's te gaan werken. En dit is op maat voor iedereen. Ja. Maar ik hou ervan om het zo praktisch mogelijk te houden. Net als met die vingers. Weet je, met kinderen kan je dus dat soort dingen al doen om te laten zien, oh, je kan dus ook bewust ademen. En dus als je onrust ziet bij je kind, dat je benoemt wat ik bij de ander zie, wat het misschien ook weer met jou doet, mm-hmm. jouw systeem reguleren. En dan te kijken of je daarin dat kan laten doorstromen, zeg maar.
Ja. Ja. En misschien een kleine tip of een basisoefening voor mensen die dat thuis, als ze zich onveilig voelen. Mm. Nou, we hebben dan gehoord over het ruiken van de bloemen en het uitblazen van de kaars.
Ja, dat is voor kindjes.
Ja, maar misschien iets voor de volwassenen
ja,
onder
ja, ja,
ons.
Zeker.
Gewoon ja, iets wat ik zelf meegeef is als mensen, als ik mensen help in een traject, dan kunnen ze ook door de week soms contact met me opnemen wanneer ze zich onrustig voelen.
Ja.
En dan voelen ze zich onrustig of paniekerig en dan geef ik ze ook wat oefeningen. Maar dat zijn zulke basisoefeningen waar je dan in zo'n moment eventjes niet aankomt. En dat is echt van, ga dan even op een stoel zitten en voel de stoel onder je billen.
Mooi.
Voel de grond onder je voeten. Mooi. En als je dan rustig in- en uitademt door je neus, voel dan de lucht in- en uit je longen stromen. Om het gewoon eventjes terug in het moment te zijn waarin je wel veilig bent.
Ja, heel mooi.
Maar specifiek vanuit de ademhalings- of de ademcoaching, wat zou jij mensen voor...
De beste die werkt voor een drukke mind en angstklachten is eigenlijk je uitademing te verlengen. Dus je ademt in 3 of 4 seconden door je neus en met getuite lippen 6 of 8 seconden uit. En dan kan je echt daaruit blazen. En het tellen kan heel fijn zijn. Of als je gewoon voelt, nou, mijn uitademing is 2 keer zo lang. En die blijf je eigenlijk herhalen een paar minuten. Dus je uitademing 2 keer zo lang en het liefst met getuite lippen uitademen.
En dan gaat je hartslag ook wat lager. Je cortisol, je stresshormonen gaan wat zakken.
Ja.
En dan kom je weer in je lijf en dan weer naar je veilige zelf, je veilige omgeving.
Ja, en dat is echt dat systeem, je sympathicus, zeg maar, waarbij je echt dat signaal afgeeft door middel van je adem. Ik ben veilig, ik mag ontspannen, ik ben oké.
Ja.
En de adem heeft gewoon continu een directe toegang tot hoe je erbij zit. Dus als jij je angstig, paniekerig voelt, dan heb je een korte adem.
Ik had dat aan het begin van de podcast. Je hoorde het, je zag het. En ik heb dat bijna iedere keer als ik een podcast start. Mensen die goed luisteren, die horen dat. En dan moet ik er even inkomen, dan vind ik het spannend. Is wat ik zeg, klopt dat wel? Loopt het lekker?
Ja.
En dan als dat voorbij is, of als het in dit geval de koffiezetapparaat eventjes een reset heeft gedaan, dan ga ik weer zitten en dan gaat het gewoon.
Ja. En dat is prima, want je bent ervan bewust.
Precies.
En,
als ik op zo'n moment tegen mezelf zou strijden,
Jezus,
van kom op Tristan, je bent een podcast aanmaken, wat ben je aan het doen, dit kan niet, dan wordt het alleen maar erger.
Ja. Heb je dat vroeger meer gehad?
Nee, dan was het meer van of alle apparatuur wel goed staat.
Oh, ja.
En alle, want je bent dan met zoveel dingen tegelijk bezig, maar het gaat steeds makkelijker.
Dus. Ja. Ja, ik heb dat vroeger echt wel heel veel gehad. Ook echt tot rode vlekken en zo. Dat,
ja, want
voordat
dat
je moet presenteren.
Met de perfectionisme is dat al helemaal...
Ja, dus het interessante is dat je door de adem kan zien hoe zit ik erbij. Maar met je adem kan je dus ook je systeem weer kalmeren. En dat signaal geven, ik ben veilig.
Ja.
Ik mag chillen.
Hey, en net toen jij hier binnenkwam, toen hadden we het even over wat jij hiervoor had gedaan. En dat had ook weer raakvlakken met wat er vroeger gebeurd was, hoe je dat hebt aangepakt, maar ook wat voor invloed dat heeft op de masculine delen in ons en de feminine delen in ons. En zo kwam Jiska ook bij mij voor een oriënterend gesprek om als stijl te kijken hoe dat zich gebalanceerd had in haar relatie. Misschien dat we daar even kort
Zeker,
over kunnen hebben.
Zeker, wij hebben bij jou zelfs 1 sessie gewoon gedaan.
En het is ook, denk ik, opmerkelijk of opvallend dat je daarin ook een... als je het hebt over het innerlijk kind helen of het innerlijk kind pijn, dat daar ook in een verband zit met een teveel of te weinig masculiniteit
Absoluut.
Of femininiteit. Of een beschadigde masculiniteit of een beschadigde femininiteit. Misschien dat we daar even kort over kunnen hebben. En wat voor invloed dat dan heeft
Zeker.
Op de relatie, maar ook op je partnerkeuze misschien.
Ja.
En ik vond het heel interessant. Misschien dat we de luisteraars even kunnen vertellen wat je net gedaan hebt en wat voor visualisatie daarbij kwam.
Ja.
Heel interessant.
Ja. Ja, ik heb een paar weken terug eerst een ademopleiding gedaan. En daar kwam eigenlijk, ja, daar ontstond het eerste stukje over wat ontstaat er in de buik, zeg maar. Mm-hmm. Die 9 maanden, maar ook een geboortetrauma's gaat het over, zeg maar. Er zijn blijkbaar veel meer alleengeboren tweelingen dan dat we weten. Dus dat thema kwam bij mij net ook weer terug. Dus ik had net een NICE-sessie met een biotensor. Waarbij je ook dus contact gaat maken met dat onderbewustzijn. En zonder dat we het doorhebben, worden we dus echt al met de gedachten, met de emoties van onze moeder natuurlijk in de baarmoeder al gevoed. Ik vind het echt fascinerend. Ik was me daar nooit zo extreem bewust van, mm-hmm, dat dus al zo vroeg begint. Want ik heb in mijn puberteit best wel veel heftige dingen thuis meegemaakt. Maar dus voor mij lag de focus altijd heel erg daarop. En nu de laatste tijd ben ik me steeds meer aan het verdiepen in het geboortestukje. Mm-hmm. En de theorie achter een alleengeboren tweeling is eigenlijk dat de woorden die mensen vaak gebruiken is eenzaam, anders voelen. Voor mannen dat ze meer feminine energie hebben, mm-hmm, en voor vrouwen dat ze meer masculaire energie hebben. Niet helemaal weten of je je eigen pad aan bewandelen bent. Het zijn meerdere dingen, zeg maar. En waar wij het natuurlijk ook mooi hebben gehad over in de sessie met jou, was dat ik heb gewoon wel echt de neiging om lekker in die mannelijke energie te gaan, zeg maar. En daar ben ik ook altijd heel goed op gegaan.
Ja. Maar daar heb je ook veel mee bereikt.
Ja, dat is zo.
In heel veel opzichten,
ja,
in je leven.
Zeker, ja. En ik heb de mazzel en misschien soms ook de pech dat ik een man heb die juist weer wat meer vrouwelijke
zachter
energie heeft. Ja, ja, en ik denk, als je het hebt over waarom kies je elkaar uit, dat was jouw vraag natuurlijk. Ja. Dan gebeurt dat natuurlijk ook met een reden. En dat is heel mooi. En wat we ook wel weer zagen in het gesprek met jou, zeg maar, is dat het ook goed is om te kijken van hoe kan je ook weer, hoe kan je continu blijven voelen welke energie past echt? Weet je, mm-hmm, ben je aan het overcompenseren, mm-hmm, vanuit misschien een kindpijnstuk of vanuit welk trauma dan ook? En daar kwamen we wel heel erg op uit, zeg maar, dat we gewoon heel erg bewust moeten zijn van mijn mannelijke energie en het zijn iets meer vrouwelijke energie. En hoe werk je daarmee?
Ja, ja. Ja, want je kan van daaruit inderdaad heb je constructieve reacties en je hebt reacties vanuit een pijn of een wond. En dat heeft dan een bepaalde invloed op hoe je je voelt als je op een bepaalde manier uit. En als je ook net als met dat innerlijke kindpijn daarvan bewust bent dat je dat aan het doen bent, dan kan je dat een stapje voor zijn en zachter reageren. Maar soms gebeurt het ook gewoon dat we allemaal maar mens zijn, dat je eventjes met gestrekt been erin gaat of zo. En aan de ene kant kan dat heel erg helpen, omdat je partner dan begrensd wordt of aangestuurd wordt of tot actie mag overgaan.
Ja.
Maar soms is het ook wel fijn om van een partner te horen, hey, wat je daar toen op die manier waarop je dat zei, dat was best wel, weet je wel. Ik bedoel, het is wel goed dat je het meldde, maar misschien dat we een volgende keer eventjes iets zachter kunnen.
Ja.
En dat zie ik dan ook vaak terug bij stelletjes waarbij die balans een beetje zoek is geraakt. Dat ze elkaar ook kunnen helpen om dan een beetje te dimmen.
Ja,
of juist een beetje meer vuur te hebben. En zo vul je elkaar aan. En zolang je dat van elkaar kan accepteren en van jezelf, dan is het prima.
Ja.
Maar er zijn heel veel stellen die dat gewoon op een gegeven moment niet van elkaar trekken of niet aantrekkelijk vinden aan elkaar. En dan heb je wel op de lange termijn dat er dan iets stuk kan gaan of scheef kan gaan. En
is het dan eigenlijk dat mensen weer hun eigen individuele kindpijn eerst moeten helen voordat ze die verbinding met een ander kunnen aangaan?
Ja,
geloof je daarin?
Kan er mee te maken hebben. Ik denk wel dat het verband gewoon is dat hoe minder je dat innerlijke kind ding heelt, hoe meer die van die impulsieve reacties er zijn, hoe minder goed dat gaat in de reactie. Maar dus in de interactie tussen een man en een vrouw, of een vrouw en een vrouw, of een man en een man, hoe je het ook wil zien. En er is wel een verband in dat hoe meer je dat heelt, hoe beter het gaat in de relatie. Maar het sluit niet uit dat je met bepaalde littekens gewoon op een goede manier een relatie kunt hebben. Ik zou niet mensen ervan willen weerhouden om een relatie aan te gaan, omdat ze denken dat ze nog niet geheeld zijn.
Nee,
ik denk dat een van de grootste valkuilen is van bepaalde singles, die dan misschien ook soms vanuit een perfectionisme, ik moet helemaal af zijn, ik moet helemaal geheeld zijn, want anders kan ik niet goed bijdragen aan een relatie. En dat is dan heel erg een gemiste kans. Omdat je juist in die relatie ook heelt en ook dingen leert.
Ja.
En al helemaal als je een partner hebt gevonden die bepaalde delen van jou kan accepteren die je van jezelf eigenlijk afwees, of waarvan je bang was dat die afgewezen zou worden, is het juist heel erg helend om daarin gewoon ontvangen te worden en gewoon te zien, ja, je bent gewoon echt heel erg oké, ook al reageer je soms dus of zo.
Ja, ja. Ja, supermooi.
Maar dat vond ik mooi om te zien aan jullie. Dat was wel een bepaalde urgentie om elkaar te spreken. Maar ik zag bij jullie allebei wel zo'n soort van, ja, en toen kwamen we in deze situatie, en toen kwamen we in deze situatie. En dat, ja, dat kan eigenlijk niet. Maar dan allebei toch wel zo van, ja, dat was zo. Dat gebeurde toen zo. Maar zonder dat ik dan voelde, ja, dat mag echt nooit meer gebeuren. Of ik vond mezelf echt zo stom dat het toen zo gebeurde.
Ja, en dus ja, ja. Is,
je weet dat er werk aan de winkel is.
Ja.
Maar je kan jezelf en de ander ermee accepteren. Dat is het mooiste wat er is.
Ja, ik ben wel heel blij met een vriend die ook geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling en groei, zeg maar. Waardoor je, nou ja, dan maakt het ook leuk, zeg maar. Het hoeft ook niet zwaar te zijn voor mij. Helingswerk of traumawerk kan, luchtig voor mij zijn. Aan het begin voelde het super zwaar. Weet je, dan dacht ik, trauma's, hele, waar heb je het over?
Mm-hmm.
En nu weet ik, het gaat er inderdaad over. Die stukken waarin je beschadigd bent geraakt. Nou, letterlijk die stukken die je niet kon uiten, om die opnieuw weer te doorvoelen en te doorleven. En in je relatie, ja, je relatie, je kind, het zijn de beste spiegels ever. Ja. Weet je, wat ik al zei, ik ben hier niet om het perfect te doen. En ik irriteer mijn partner regelmatig, waarschijnlijk mijn kind ook. Ja, dat gebeurt gewoon soms. Ja. En je moet er ook een beetje lachend op terug kunnen kijken, denk ik. En tegelijkertijd inderdaad jezelf af en toe die spiegel voor kunnen houden van yes. Nou, dat had je nou niet per se tegen je partner hoeven te zeggen, toch?
Ja, of je had het kunnen zeggen, maar misschien niet op die manier of met die woorden. Ja.
Ja. Ik denk dat ik vanochtend ook iets onaardigs heb gezegd. Dus, misschien
wat had je gezegd? Wat had je gezegd? We gaan het er even over hebben. Maar hij kan het allemaal aan, hè, van jou.
Ja, het is gewoon super grappig. Weet je wel, dan gebeurt er soms iets en dan denk ik echt, ja, ik ga gewoon nu niet sorry zeggen omdat jij dat wil.
Oh, een soort koppigheid zit daarin van jou.
En dan zeg jij, wil jij liever gelijk of geluk? Ga nu even maar gelijk.
Ja. Dat is een heel groot verschil inderdaad, gelijk of geluk.
Ja.
En hoe heeft dat zich in de loop van de tijd nu gestabiliseerd? Of is daar nog iets verbeterd of veranderd sinds dat gesprek? En dan eventjes los van mij natuurlijk, van mijn geweldige coachingskwaliteiten.
Precies.
Maar hoe het zich daarna naar de bewustzijn nog eventjes voort kon zetten tussen jullie?
Ja, ik denk dat het een soort van, weet je, dit soort gesprekken of sessies zijn altijd een soort van ankerpunt waar je altijd heel even op terug kan keren. Dus dat werkt voor ons ook zo, dat we weer heel eventjes met elkaar zitten en dat we zeggen, weet je, Tris zei toen dat, kunnen we daar weer eventjes naar kijken. Dus op die manier werkt dat heel erg. Omdat je dan een soort van weer die objectieve externe blik hebt van iemand, zeg maar. En die hou je eigenlijk weer eventjes terug in een huidige situatie. Ja. Dus dat werkt voor ons heel erg.
Ja, je zit dan in een bubbel en daarin gebeuren dingen. En daar was je even uitgetrokken samen om daar dan naar die bubbel te kijken.
Ja, of wij hebben soms ook wel een vaste pratenavond, zeg maar.
Heel
dat
goed.
We één keer per maand eens even zeggen van laten we eens even evalueren. Ik heb er wel eens een grap over gemaakt dat je aan het eind van een jaar zegt, wil ik mijn contract verlengen met je? Weet je, laten we eens even terugkijken, vooruitkijken. Weet je, daar maak ik grapjes over. Maar eigenlijk,
op een bepaalde manier.
Op een bepaalde manier is het wel heel goed om heel even te kijken.
Ja,
maar ook het positieve. Waar ben ik eigenlijk heel blij mee? Weet je, welke dingen doe jij of welke stukken in mij haal jij naar boven die ik eigenlijk te weinig benoem? Om daar echt even voor te gaan zitten. Want dat kan hij heel goed. Om die stukken in mij naar boven te houden, zodat ik die beste versie ben. Maar in het dagelijks leven dende je toch wat makkelijker door, maar.
Ik denk dat het heel goed is om eens in de zoveel tijd, ik doe dat ongeveer eens in de 3 maanden of eens in de 4 maanden, dat ik even met Tineke ga zitten en dan misschien wat gevoelige onderwerpen kan bespreken. En soms gaat het over onze jeugd en soms gaat het over dingen die recent tussen ons zijn gebeurd. En dan wel echt met de intentie van, je kan daarin je grens aangeven van wat vond ik prettig, wat vond ik niet prettig, waar sta ik voor. Maar je kan ook even checken van, wat voor ontwikkeling hebben we nog door te maken? Of Wat verwachten we van elkaar en kunnen we daaraan voldoen? En tot in hoeverre vinden wij zelf dat we daaraan moeten voldoen? En dat is heel erg prettig. Alleen als een partner bij mij zou komen van... we moeten even praten om te kijken of ons contract verlengd kan worden... dan zou ik wel een beetje hoog in mijn adem gaan zitten. Dan is het vallen
dat zat hij de eerste keer.
Dan valt of staat het met wat er dan besproken wordt.
Ja.
Nee, maar jij ziet het toch ook niet zo... dat het dan op een gegeven moment tot een punt kan komen?
Nee.
Dat je staat niet al met één voet buiten
ik
de
denk
deur
wel. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk wel dat het te veel stellen zijn... die automatisch doordenderen in een relatie... waarin ze eigenlijk misschien niet gelukkig zijn.
Nee, want als je dan dat 3-4 jaar doet...
Ja.
En je hebt niet je grenzen aangegeven of niet je verlangens... of niet aangegeven wat je verwacht van een partner...
Dan
ga je op een gegeven moment elkaar beschuldigen... om dingen waar de ander helemaal niet van op de hoogte is geweest. En dat is schijnt een nummer 1 ding te zijn waar... waar scheidingen doorkomen. Ja. Nummer 1 reden waar scheidingen doorkomen is onuitgesproken verwachtingen die niet waaraan een ander niet kon voldoen.
Omdat hij het niet wist.
Omdat hij het niet wist het niet wist. Is het dan hallo. Dat vind ik dan echt een van de meest zonde dingen om te horen. Omdat je dat eigenlijk dan zelf ook veroorzaakt hebt... door niet je wensen uit te spreken, je behoeftes uit te spreken. Maar ook dat is vanuit het innerlijke kind voor sommige mensen... heel iets groots of engs. Of die weten niet wat hun behoeftes zijn. Of die zijn onderdrukt geweest of gekleineerd of vernederd... op het moment dat ze het wel gingen uiten. En dan
ben je
dus getraind om het maar niet te uiten.
Ja, absoluut.
Zo komt dat... Ja, dat kindpijn, wat toen gebeurde in je volwassen leven... jaren later, 30 jaar later misschien wel... heeft het weer een traumatische consequentie. Tot zover je een plotselinge breuk als een trauma kan zien. Maar daarom is het zo belangrijk om aan dat ding te werken. En het maakt niet uit of ik naar in therapie ging... of dat ik bij een coach kwam of bij een sjamaan op bezoek kwam. Ze gaven eigenlijk aan het einde van de sessie allemaal toe... uiteindelijk komt het allemaal neer op het innerlijke kind.
Hmm.
Dus het is al mooi te zien dat in al die disciplines... tot en met ademwerk aan toe met Jiska... dat daar, als je daar merkt dat er iets is wat je bijdraagt... en wat er op een gegeven moment consequenties voor je heeft... die niet wenselijk zijn in je liefdesrelatie, in je werk... of in je interactie met familie of met vrienden... ja, hierbij dan de uitnodiging om daar een blik op te werpen... en te kijken wat je daar nog mee mag van jezelf... Of moet.
Ja.
Op welke manier merk jij dat jij zelf specifiek nog heel erg in je masculine energie springt? Met werk of met relatie?
Ik denk doorzettingsvermogen is wel een kwaliteit, zeg maar, van mij. Maar die kan wel ook doorslaan, zeg maar. En in mijn business kan het soms juist heel erg positief zijn om daar gebruik van te maken. En inmiddels heb ik wel echt geleerd om ook met mijn cyclus, zeg maar, juist als ik richting de winter ga, dat ik dan echt een beetje kan verdragen. Ik doe zelfs die dagen in mijn agenda tegenwoordig blokken. Niet dat ik daar helemaal niks meer hoef te doen, maar wel dat ik wat beter kan voelen en dus juist mijn vrouwelijke energie kan gebruiken om te verzachten. Mm-hmm. Dus ik ben op een gegeven moment van alleen maar met mijn hoofd en doorgaan en hard werken. Op een gegeven moment ben ik juist de hele andere kant op gegaan. Ik dacht, alles moet goed voelen en ik ben een overgave. En weet je, een beetje extreem zo. En toen dacht ik, dit werkt ook niet. En nu is het gewoon een beetje meet in the middle. Dat ik echt continu kijk van, wanneer ben ik op mijn vurigste energie? En kan ik daar ook gebruik van maken? En wanneer voel ik dat ik weer even, eigenlijk letterlijk achterover mag leunen en weer wat minder mag doen en mag verzachten en dat. Ja, dus dat is voor mij echt een spel waarin ik continu een beetje aan het zoeken ben. En dat geldt ook voor de relatie waarin je continu zoekt van, wat is er nu nodig? Want dat, ik weet even niet, die vraag kwam volgens mij net terug. Ik heb wel ook, zeg maar, toen we wat meer uitzoomden, het is ook mijn kwaliteit, zeg maar, die mannelijke energie. En ook in de relatie, zeg maar, voel ik dat ook mijn kwaliteit is. En dat we mogen zoeken naar, hoe kan ik ook bij mijn vrouwelijke energie blijven? Want ik ben ook vrouw, maar eerst had ik heel erg de neiging om die dan maar mijn mannelijke energie een beetje gaan afwijzen. En nu weet ik, het is ook mijn kwaliteit en ook mijn kracht. Dus het is meer een dans en een spel tussen wanneer zet ik wat in ook eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
En heb je gemerkt dat je partner ook wel kan werken aan zijn masculine kwaliteiten?
Ja, ja.
Is hij ook zo'n kluscursus gaan doen? Of stukken wilde hij gaan doen? Lacht keihard.
Hij gaat in Bali een DJ-cursus doen. Valt dat ook onder de...
Nou ja, denk het wel. Ja, dat is toch ook performen en je energie ruimte innemen.
Kookskills, vaardigheden is hij aan het trainen. Ja, ja.
Nee. En merk je dat ook in zijn vaderschap? Want ik zag af en toe ook wel een story of een post voorbij komen... dat je wel dankbaar bent voor hoe hij het doet als vader.
Ja, ja, heel erg. Ja, en dat is ook wel het mooie. Weet je, af en toe maken we de grapjes. Ja, Tris zegt dat je wat meer in je mannelijke energie moet zitten. Hij zegt, ja, maar dit ben ik ook gewoon. Yes, weet je, jij hebt me ook hiervoor gekozen. En dat is natuurlijk ook gewoon zo. Dus ik waardeer ook juist die kant in hem... dat hij kan invoelen bij Evie wat ze nodig heeft. En, maar ook dat hij bij mij kan uitzoomen van... oké, volgens mij ben je het overzicht een beetje kwijt. Laten we eens even uitzoomen. Waar mag je eerst mee beginnen? En wat het volgende? En laat het anders gewoon even los, weet je. Dat is voor mij ook die masculaire energie... waarbij hij wel weer die rol pakt. Als ik hem echt nodig heb, dan stapt hij daarin, zeg maar.
Ah, ja.
Dus dat is...
Als hij het podiumpje krijgt en als het een noodzaak is... dan komt hij tevoorschijn.
Ja, ja. Ja, en zijn basis is nu in ieder geval op dit moment... en misschien als hij kindstukken gaat helen, wordt dat weer anders. Ik denk dat continu in beweging ook blijft, maar... dit is zijn basis. Hij kan gewoon supergoed aanvoelen hoe een ander er ook bij zit. Weet je, als je in human design gelooft, hij is een reflector. Dus dat is eigenlijk de spiegelende persoon, zeg maar, die ook de energieën van mensen die dichtbij hem zijn overneemt, zeg maar. Mm. Maar ik vind het gewoon heel interessant om continu daarin te ontwikkelen en te zien. En,
ja, heel goed. Je had het net over, als we het er even over mogen hebben... en als we het er niet over mogen hebben, dan hoor ik het meteen van je... over hoe je hem ontmoet had.
Mm.
En een veel voorkomend thema waar ik de laatste tijd over schrijf... maar waar ik mensen ook mee help in mijn coaching hier thuis... soms individueel en soms als stel bij me op bezoek komen... gaat over affaires of verliefd worden op iemand anders... waarbij ik van mening ben dat dat moreel gezien niet altijd even handig is... maar dat ons niet een goed of fout of slecht of wat voor persoon dan ook maakt... omdat we allemaal maar mens zijn en een bepaalde ontwikkeling doormaken. Klopt het dat jij hem ook ontmoet had in een tijd dat je...
Nee, ik dacht, waar gaat dit heen? Nee, ik was vrijgezel.
Ik kan me herinneren dat er iets speelde tussen
jullie. Ik zal Ruben even bellen.
Of misschien dat hij iets vertelde, inderdaad.
Ik kwam net uit een relatie van 6 jaar.
Vrij kort op elkaar.
Dus 2 weken daarvoor was ik daar uitgestapt. En we kenden elkaar wel van werk, maar dat was altijd off-limits.
Ja, precies. Dus in officiële zin is er niet echt iets een grens overschreden. Maar er was misschien wel een vorm van interesse of...
Zeker.
Dat kan er zijn. Ja,
ook omdat
daar wilde ik het even over hebben.
Nee, oké. Okay. Ik dacht, waar gaan we heen?
Dat het ook heel, heel menselijk is. En nee, maak je geen zorgen hoor.
Ik miste wel iets in mijn huidige relatie.
Precies.
En dat vond ik in de gesprekken met hem. Weet je, hij reisde naar Nepal met zijn rugzakje op. Super vet, weet je, primitief. Ik hield daarvan. Dat soort gesprekken of wel eens mediteren of...
Ja.
Weet je, en dat iets wat je mist in je huidige relatie, dat trekt natuurlijk anders aan.
Het spreekt heel erg tot de verbeelding, een alternatieve realiteit als je voor zo iemand zou kiezen. En dan word je ook met jezelf geconfronteerd van wat voor leven wil ik dan als ik een partner wil.
Ja, dat heel erg.
En in contrast tot je huidige partner was je vorige partner wat meer corporate of wat meer stug?
Ja. En, wel ook heel erg met gezondheid bezig, gezonde voeding, goed sporten. Maar de diepere verbindingslaag met jezelf en de spiegels in je dagelijks leven aangrijpen... eigenlijk als helingsmoment of groeimogelijkheden, dat was er eigenlijk niet.
Maar zeg je dan eigenlijk dat wij, mensen of jij in dit geval... wel iemand nodig hebt die dan een beetje zoals jij is en denkt en voelt... Want het een sluit het ander niet uit. Als mensen heel verschillend
iedereen
zijn.
Iedereen past bij elkaar.
Op een bepaalde manier.
Ja, weet je.
Het ging erom wat jouw behoefte was. Als dat jouw behoefte is om met iemand te vinden.
Kijk, je wordt natuurlijk getriggerd. Ik werd getriggerd op dat moment in een stuk wat ik miste in mijn huidige relatie. En ergens voelde, ja, ik voel dat ik dit misschien wel bij een partner kan halen. Zeg maar, het plaatje klopte helemaal. Weet je, veel reizen, we hadden samen een magazine. Weet je, we zagen er goed uit, we sporten veel, veel leuke vrienden. Weet je, dat plaatje klopte helemaal. Maar diep van binnen miste ik iets. En ja, toen werd ik, ja, het gaat niet over vreemd gaan, maar het gaat wel over dat je getriggerd wordt.
Geïnteresseerd in, kan raken.
Ja, dat je denkt van, oh shit, hey, dit vind ik wel echt heel interessant. En dat is dat spanningsveld wat jij zei, dat je wel gaat nadenken over, maar kan het dan ook anders? Mm-hmm. Want als je er vaak middenin zit, dan weet je niet wat er nog meer is.
Nee.
En weet je niet of hoe het ook wel kan. Ik heb hiervoor bijna 15 jaar voor de gemeente Den Haag gewerkt op het thema huiselijk geweld. Ja, als je het weer hebt over mensen die in huiselijk geweld zitten, die blijven in de veiligheid van huiselijk geweld. Ook omdat ze niet altijd weten dat het anders kan.
Het is bekende pijn.
Ja,
voor
het is bekende pijn. Dus ja, dat maakte voor mij wel dat ik nog meer ging nadenken over, oh, kan het misschien ook anders?
Ja, en dat is dan zoiets ook een proces waarbij jij gewoon in alle kalmte die interesse voor jezelf kon hebben? En of vond je dat moeilijk? Of vond je dat, is het iets wat je geheim wilde houden? Of hoe werkte dat?
Nee, ik heb dat niet open gedeeld.
Nee, dat was een
ook
proces.
Omdat er toen nul seksuele spanning bij zat, zeg maar. Het was echt, oh, interessant.
Boeiend.
Een man die dit ook boeiend vindt, zeg maar. En dat was op dat moment niet de relatie naar om dat te delen.
Nee,
in mijn huidige relatie doe ik dat wel. Dat is wel interessant. Als ik iets voel of als ik een keer heb gedroomd of zo, dat ik het gewoon deel. En ik voel daar helemaal niks bij, zeg maar. En Ruben kan dat dragen. Ik voel ook echt dat hij dat kan dragen. En hiervoor had ik dat niet, zeg maar.
Want dan was er een probleem. En dan nu voel je wat meer ruimte en space om dat te kunnen te hebben samen.
Ja.
Oké. Nou, hartstikke mooi. Ik moest even gecorrigeerd worden, want in mijn herinnering was er iets anders gebeurd. Maar even goed, is dit natuurlijk ook goede informatie over van, ja, hoe ga je ermee om als je interesse voelt. Sommige mensen voelen die interesse, kunnen het er laten zijn en blijven gewoon waar ze zitten. En anderen gaan verkennen wat er wat voor leven er kan zijn na een huidig leven.
Ja.
En het is en blijft een keuze. En in beide gevallen ga je merken dat je op momenten gelukkig kan zijn, maar ga je ook merken dat je op bepaalde momenten ongelukkig kan zijn. Welke keuze je ook maakt. Ja, maar wel fijn dat jullie elkaar gevonden hebben op die manier.
Ja, nou, heel fijn.
Ja, wat wilde jij nog zeggen?
Ja, ik ben heel benieuwd als je één eigenschap mag kiezen die voor jou het allerbelangrijkste is om een veilige, diepgaande relatie te ontwikkelen. Wat is dat voor jou?
Ja, eigenlijk waar we het net ook over hebben. Dus we hebben het gehad over wisselwerkingen en acceptatie, dat je er mag zijn.
Ja.
De wisselwerking tussen het innerlijk kind en een volwassen kind. Dus het werkt twee kanten op. En zo is dat ook met relaties. Soms komen we in een bepaalde situatie die heel onaangenaam is, omdat we ons op een bepaalde manier naar elkaar gedragen.
Mm-hmm.
En dan zijn we elkaar echt even helemaal zat.
Mm.
Ook al weten we van elkaar waarom we gedragen zoals we gedragen. En de kunst is het dan om in die tweerichtingsverkeer te zien hoe je weer bij elkaar terugkomt. En hoe je dan dus een onveiligheid hebt gecreëerd,
mm-hmm.
maar vervolgens samen weer de veiligheid terug kan vinden. En dat is een vaardigheid wat voor mensen in een lange relatie, een lange termijn relatie, heel kenmerkend is als je het hebt over in hoe succesvol die wordt uiteindelijk.
Mm.
Dus als jij nu luistert en je vindt deze vraag van Jessica heel erg raak, dan kan ik je erbij geruststellen dat als jij de vaardigheid hebt om in jezelf en met de ander die veiligheid terug te vinden, dat je heel erg goed zit, dat je een partner hebt gekozen. Als dat een doel van jou is om samen oud te worden, dat je een goede partner daarvoor hebt uitgekozen. Ja.
Mooi. En kan je die praktisch maken? Want ik hou altijd van het praktische. Hoe doe je dat dan praktisch, zeg maar?
Nou, ik denk dat het voor veel mensen heel verschillend is in hoe je de veiligheid opzoekt. Wat ik zelf bijvoorbeeld heb, is dat ik als ik de onveiligheid heb omdat er iets is gezegd of omdat er iets is gedaan waar ik het absoluut niet mee eens ben, dat ik me aangeslagen voel en dat ik me terugtrek. En dan heb ik even de ruimte nodig om die heftige emoties te laten zakken. En dus om niet in de impulsiviteit iets te zeggen of iets te doen in een boosheid of in een verweer of in een vermijding. Wat weer ernstigere consequenties kan hebben, maar mezelf even terugtrek, de heftige emotie even laat zakken, en wanneer ik dan weer gekalmeerd ben, weer terugkom om het erover te hebben. En andere mensen hebben bijvoorbeeld juist weer dat ze de veiligheid zoeken in de instant, het instant oplossen van het probleem. nee, jij gaat niet weg voordat wij dit hebben uitgesproken. Ik kan niet slapen voordat wij dit hebben uitgesproken.
Ja.
En daarin moet je wel als partners kunnen zien wat elkaars behoefte is. Maar als jij stevast dat niet kan bieden op zo'n moment, dat je even aangeeft, schat, ik begrijp je pijn en ik begrijp je drang om dit op te willen lossen. En ik kom zo snel mogelijk bij je terug en vertrouw erop dat het goed komt. Maar ja, dus, ja, zo
dus
in...
eigenlijk spreek je ook soort van regels met elkaar af, toch? Van
omgangsvormen,
dit heb, ja,
zo begrenzingen.
Van, ja, ja. Ja.
En dat kan soms heel vervelend voelen als een van de twee niet voorzien kan worden in de behoefte. Maar het geeft je ook weer een kans om te leren hoe het dan is om daar mee te zitten.
Mm.
Om die behoefte of die paniek te voelen en de partner dan even niet beschikbaar is.
Ja.
Is telkens weer een leerproces om dat dan weer jezelf te kunnen geven.
Ja.
En je kan het over zoveel eigenschappen hebben van, oh, ze neemt zoveel initiatief en ze is zo gepassioneerd met werk, of ze is zo goed met vrienden en familie.
Hmm.
Maar uiteindelijk gaat het erover van, hè, wat zijn de diepere, belangrijke kernwaarden die je hebt, waarmee je echt tussen jou en je partner dingen op kunt lossen en de rest... Wow, dat voelt voor mij allemaal maar een beetje bijzaak. En is mooi meegenomen als daarin ook dingen aantrekkelijk zijn of fijn of leuk zijn.
Ja.
Maar echt dat intern problemen op kunnen lossen, dat is wel de... Ja. En dan heb je het natuurlijk ook over een stuk luchtigheid of plezier met elkaar kunnen maken.
Ja.
En dan om over die luchtigheid te praten...
Waar... wel eens te sorry zeggen.
Ja, ja, niet te vaak, maar ja, gelijk hebben is ook heel belangrijk. En als jij het dan hebt over die luchtigheid, misschien ook wel een mooi moment om eventjes af te sluiten. Een beetje richting afsluiten van dit gesprek en te kijken naar je aanbod.
Mm-hmm.
Je had het over in de luchtigheid of in de blijheid met je trauma's bezig zijn.
Mm.
En als jij iemand bent en je luistert en je vindt emoties of bepaalde herinneringen ook heel groot en heel eng, dan is dat misschien ook het innerlijk kind in jou die dat heel groot en heel eng vindt. En ik wil je graag eraan herinneren dat je emoties zijn je emoties. En het zijn maar emoties. En ze brengen je niet per se in gevaar, of ze zijn niet slecht, of ze komen hier niet om je het leven zuur te maken. Maar ze zijn emoties en ze willen gezien en gehoord en gevoeld worden. En natuurlijk, als je dan last krijgt van een paniekaanval, dan heb je wel wat extra werk te doen om jezelf te kalmeren. Maar wees niet bang voor je eigen emoties.
Ja, ik zeg altijd, het is... Het leren omgaan met emoties is hetzelfde als dat je besluit om lid te worden bij een crossfitbox of te gaan krachttrainen. Het is echt iets wat je jezelf mag aanleren en dus ook alle tijd en ruimte mag gunnen. Weet je, het is ook niet alsof jij, als je opeens de crossfitbox ingaat, denkt ik ga even 100 kilo bankdruk, toch? Nee, ja, ik niet in ieder geval. Zo is het dus ook met emoties. Weet je, je moet dat rustig opbouwen en het wordt wel makkelijker.
Ja, stapje
dus
voor stapje.
Hoe vaker je het gaat doen, hoe makkelijker je ja kan zeggen tegen ik mag voelen.
Kom maar, ja.
Hoe makkelijker het ook wordt.
Ja.
Ja.
Mooie afsluiter.
Ja.
En het wordt extra makkelijk met ademwerk.
Hmm.
En we gaan even kijken. Ik heb Jis hier niet op voorbereid, maar ik geef haar iedere gast die hier
komt.
Nee, geen aanbod. Nou? Mannelijke energie. Boom, muur omhoog. Grenzen. Nee, is het misschien niet in de toekomst waar je mensen over wil informeren? Want je bent de komende weken vol, maanden.
Ja, vanaf oktober heb ik weer een plek voor een 1-op-1 traject. En,
laten we daar eens even over hebben. Wat gebeurt er in een 1-op-1 traject?
Ja, 1-op-1 traject gaan we eigenlijk de diepte in met de stukken die gezien mogen worden. En nogmaals, voor mij is de adem een tool. Net als systemisch werk, NLP, mindfulness gebruiken allemaal. Maar het gaat er eigenlijk om, wat wil je graag bereiken in het leven? Of waar loop je tegenaan? Wil je je fitter of energieker voelen? Merk je dat het niet stroomt in je bedrijf? Of ik werk ook met mensen met veel fysieke, onverklaarbare klachten eigenlijk, die het medische circuit een beetje uitgespeeld zijn. En dan gaat het er echt om dat we in een 3 maanden traject gaan krijgen. Nou, waar zit dan eigenlijk die angel? Want als je het hebt over vastgezette stukken in je systeem, heeft iedereen wel een angel, zeg maar. En die hou je er eigenlijk met ademwerk uit. Maar ook door te kijken naar je systeem van herkomst. Hoe is dat opgebouwd? Als je de fontein kent, sta je in je bak, weet je? Heb je je positie?
Want krijg je
anders,
water?
Krijg je letterlijk water, gevoerd door je partner? Nee. Ja, ik geloof gewoon heel erg, en het kan pas stromen als jij... en de stukken aankijkt en je plek pakt. Maar het zit hem ook in je dagelijkse routines. Want een ademwerk kan niet zonder gezond eten, bewegen. Ook een stukje positieve mindset, weet je. Dat hoeft niet geforceerd dat je elke ochtend een rijtje met affirmaties gaat voorlezen en denkt, nou, hier wil ik eens even aan werken. Weet je, dat gaat uiteindelijk met je onbewuste programmering. Maar wel bewust te zijn, wat zeg ik eigenlijk tegen mezelf gedurende een dag? En daar kunnen we weer patronen uithalen. En die gaan we vervolgens doorwerken in de dieptesessies.
En dat is dan in oktober?
In oktober, ja.
En deze podcast wordt ongeveer over een week of anderhalve week vanaf dat we dit nu opnemen gelanceerd. Dus dan heb je een paar maandjes om daarover na te denken en in contact te komen met Yiska. En waar kunnen we jou vinden?
Ja, online is het gewoon mijn naam, Yiska. Mijn achternaam is Van den Brink. En daar deel ik ook veel over ademwerk, routines en alles rondom traumawerk. En van de winter mooie plaatjes vanaf Bali. Dus,
van de winter. En dan ben jij gewoon lekker in de aan het zonnebaden en mooie stranden. Ja, niet elk strand is even mooi, want er zijn ook veel vervuilde stranden. Maar
niet, de laatste keer dat ik er was... 4 jaar geleden, denk ik.
Oh, dat is alweer een poosje.
Heel benieuwd, ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, dus ik ga deels doorwerken en deels ga ik ruimte creëren om een eendaagse ademopleiding te ontwikkelen.
Fijn. Dus daar kunnen jullie terecht voor bij Yiska. En als het gaat om coaching bij mij, ik ben nog steeds bezig met online training Het Innerlijk Kind Helen. Waarbij ik je in verschillende stappen met videotraining aan het handje neem om jouw innerlijk kind te helen. En dat gaat via een e-mail service. Dus dan krijg je om de 5 dagen een video om steeds weer een laagje dieper te gaan in jouw innerlijk kind helen. Zodat het geen negatieve consequenties voor je hoeft te hebben in je single leven of in je leven met een partner. En die kun je vinden ook op mijn Instagram in de linkjes, link in bio. Je kan mij vinden onder Tristan Milano, relatiecoach. En ik zie je bestelling graag verschijnen als het zover is. En super bedankt voor het luisteren. We zijn zo onderhand dit gesprek aan het afwikkelen. We zouden nog een dip doen in het water hierachter. Ik ga even kijken of dat nog te doen is voor je.
Moet ik wel een bikini lenen?
Ja, een bikini. dat gaan we. Ik denk wel dat het goed is. Is het wel goed om als je net hersteld bent van een griepje, omdat jawel toch?
Hier kunnen we nog een losse podcast over opnemen. Maar ik ben van mening dat als je echt ziek bent, dat je zeker weg moet blijven van extreme dingen die je systeem een boost geven.
Maar
als je herstellend bent of als het heel lang sluimert, is het soms goed om daar een beetje doorheen te breken.
Nou. Maar, ik durf het wel aan. We gaan zo even kijken hoe schoon het water is. Want soms stroomt het heel goed. En soms ligt het maar een beetje te liggen. En dan ga ik er niet graag in. Dus dat gaan we zo even bekijken. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Wij hebben niet echt nog een laatste punt toe te voegen. Nee, heb jij nog iets?
Nee, als er vragen zijn,
dan horen we
het.
Dan weten jullie ons te vinden. Ja. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij de Relationele Sferen podcast. Mijn naam is Tristan Milano en ik hoor je graag weer de volgende keer. Tot ziens.
Ciao.